Broeders en zusters, het is een voorrecht om opnieuw bij jullie te mogen spreken deze zondag. En zoals jullie weten is de situatie rondom het coronavirus zodanig dat we niet kunnen samenkomen zoals we dat eigenlijk normaal zouden doen. Maar we vertrouwen op dat de Heer dat ook zal doen, meewerken ten goede. Want dat betekent dat we de boodschap op video zullen opnemen. En wellicht is dat ook iets wat de Heer kan gebruiken om juist die boodschap te verspreiden op een manier zoals dat onder normale omstandigheden niet zou zijn gebeurd. Ik wil vandaag met jullie beginnen aan een nieuwe serie van 3 boodschappen over de brief Judas. En de titel van deze serie is Pas op voor valse leraren. Ik denk dat we in een tijd leven waarin die boodschap en die waarschuwing misschien wel relevanter is dan ooit. We hebben deze boodschappenserie ook gehad in de Roemeense kerk en daar was de serie tot zegen. En ik wil jullie ook bemoedigen om in de tijd die we samen hebben, om het boek Judas goed te lezen. Het is een korte brief, die vaak wordt gemist, net voor het boek Openbaring. En tegelijkertijd geloof ik dat de Heilige Geest daar een heel duidelijke waarschuwing in heeft gezet voor de gemeente, ook in de eeuwen die zouden volgen. In het eerste deel van deze serie wil ik eigenlijk kijken naar vers 1 tot vers 7. En dat is eigenlijk een soort inleiding in het onderwerp. In het tweede deel wil ik met jullie kijken naar wie zijn de valse leraren? Wat zijn de kenmerken zoals de Heilige Geest door Judas die ons geeft en hoe kunnen we ze herkennen zodat we er waakzaam voor kunnen zijn? In de derde en laatste boodschap gaan we wat meer praktisch kijken naar wat moet ik nu precies met deze informatie? Wat kan ik hiermee? We beginnen te lezen Judas. Er is geen hoofdstuk, we hebben alleen versen. Judas vers 1 tot 7. Daar staat geschreven. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de geroepenen, in God de Vader geliefd en door of voor Jezus Christus bewaard. Mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Geliefde, toen ik er mij met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Want, vers 4, er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En die de enige heerser, God en onze Heere Jezus Christus verloochenen. Vers 5. Maar ik wil u eraan herinneren, u weet dit eens en voorgoed, dat de Heere nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden te gronde heeft gericht. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwig vuur ondergaan. Amen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we komen tot u in de naam van uw Zoon Jezus Christus, Heer. En Heer, u weet dat het andere omstandigheden zijn dan we gewend zijn, Heer, om samen uw woord zo te beluisteren. Maar ik wil u bidden dat u het zult zegenen. Ik wil u bidden dat u mij zult helpen in het prediken. Ik wil u bidden dat u mijn broeders en zusters zult helpen in het luisteren. Ik wil u bidden dat deze woorden van de brief Judas, Heere, dat ze mogen binnendringen in onze harten. Heere, en de waarschuwing die daar doorheen klinkt, Heere, dat die te alle tijden, Heere, op ons netvlies gegrift mag zijn. Heere, help ons om datgene te ontvangen uit deze boodschap wat u voor ons bestemd hebt. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, voordat we beginnen te kijken naar deze brief, wil ik eigenlijk met jullie kijken naar de context van het onderwerp in het Nieuwe Testament. Want dit onderwerp komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is de Heer Jezus zelf die ons al waarschuwde voor de komst van valse profeten. Als we lezen in Matteüs hoofdstuk 7, vers 15 tot 23, dan zegt de Heer in vers 15, wees op uw hoede voor valse profeten, die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? En als we dan doorlezen in vers 22, als de Heer spreekt over de dag des oordeels, zegt hij, velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die wetteloosheid werkt. Zie je, de Heer Jezus, hij waarschuwt hier zijn discipelen voor de komst van valse profeten, van valse leraren, van mensen die komen in de naam van God en toch komen met een boodschap en een leefstijl die ingaat tegen de wil van de Heer. En de Heer zegt niet, dit zijn mensen die op enig moment ware volgelingen waren van mij en vervolgens zijn afgevallen. Nee, hij zegt in vers 23, ik heb u nooit gekend. Dit zijn mensen die zich associëren met de naam van onze Heer Jezus Christus, maar die hem ten diepste niet kennen. Die niet op hetzelfde fundament staan als de ware volgelingen van onze Heer Jezus Christus. Dus we zien duidelijk een waarschuwing van onze Heer Jezus. Het zijn roofzuchtige wolven die in schapenvacht naar u toe komen. Dat wil zeggen, ze doen zich voor als schapen van de Heer Jezus, maar van binnen zijn ze dat niet. En juist om die reden is het zo misleidend en juist om die reden moeten wij zo waakzaam zijn. Het is niet alleen onze Heer Jezus die waarschuwt voor de komst van valse profeten. Ook de apostel Paulus waarschuwt in Handelingen hoofdstuk 20, wanneer hij spreekt tot de ouderlingen van Efeze. En dan zegt hij in Handelingen 20 vers 29, wanneer hij afscheid neemt van deze ouderlingen, want dit weet ik, dat na mijn vertrek vredewolven bij u zullen binnenkomen. Zie je, daar zien we opnieuw de wolven, waar ook onze Heer Jezus voor waarschuwde. Dit weet ik, dat na mijn vertrek vredewolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Zie je, als de vijand van buiten zou komen, dan zou het waarschijnlijk makkelijker zijn om dat te herkennen. Maar de waarschuwing zit hem er juist in dat het uit ons eigen midden gebeurt. Het zijn mensen die zich associëren met de gemeente van de Heer Jezus Christus, die op enig moment opstaan en de waarheid verdraaien en daarmee te kennen geven dat ze nooit op hetzelfde fundament gestaan hebben, dat ze nooit opnieuw geboren waren. Paulus waarschuwt voor deze vredewolven die de kudde niet zullen sparen. En in 2 Timotheus 3 vers 13 waarschuwt Paulus met andere woorden. Daar zegt hij, slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en zij worden misleid. Dit zijn mensen die zelf misleid zijn, die zelf geloven in bepaalde leugens die afkomstig zijn van uiteindelijk Satan, die vervolgens ook zelf misleiders worden. Het betekent niet dat deze mensen dus altijd op de hoogte zijn van het feit dat ze een valse leer uitdragen of dat ze leugens verspreiden. Het kan zijn dat ze tot op zekere hoogte goede bedoelingen hebben. Maar tegelijkertijd is het zo dat de boodschap die deze mensen brengen en de leefstijl die daaruit voortvloeit niet in overeenkomst is met het ware evangelie. En dus zegt Paulus, zij misleiden en zij worden misleid. Slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. En Paulus gaat door in 2 Timotheus hoofdstuk 4 om te vertellen hoe vervolgens Timotheus daarmee om zou moeten gaan. En dan zegt hij in hoofdstuk 4 vers 1, ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en zijn koninkrijk, predik het woord. Predik het woord. Vers 2, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Vers 3, want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Dit is een belangrijke tekst. leraars verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Dat element zullen we ook zien terugkomen in de brief van Judas. Vers 4. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Dus broeders en zusters, we zien dat de Heer Jezus waarschuwt voor de komst van deze valse leraren. We zien dat Paulus waarschuwt voor de komst, de toekomstige komst van deze valse leraren. En ook de apostel Johannes waarschuwt voor antichristen, in Johannes hoofdstuk 2, vers 18 en 19, antichristen die, vers 19, uit ons midden zijn weggegaan, maar niet uit ons waren. Want als ze uit ons geweest waren, dan zouden ze bij ons gebleven zijn, maar het moest openbaar worden dat zij niet alle uit ons zijn. Zie je, dit zijn als het ware geheime agenten van de Satan, mensen die in de gemeente zijn, maar die niet wedergeboren zijn en die wel de naam van de Heer Jezus belijden op een of andere manier zonder daadwerkelijk hem te volgen. Naast de apostel Johannes is het ook zo dat Petrus waarschuwt voor valse leraren. Het thema komt herhaaldelijk terug in het Nieuwe Testament. Wat Petrus zegt is in 2 Petrus hoofdstuk 2 vers 1... Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Zie je, broeders en zusters, het gaat hier om de leer. Het gaat hier om het evangelie. Het evangelie wat verdraaid wordt, elementen uit de boodschap van het evangelie, die verdraaid zullen worden door valse leraren. Zoals er valse profeten zijn geweest onder het volk Israël, zo zullen er ook onder u, zegt Petrus, valse leraars zijn. En zo zie je dat eigenlijk zowel in die boodschap van de Heer Jezus en van Paulus en ook van Petrus, dat er als het ware wordt gesproken over een toekomstige ontwikkeling. Er zullen valse leraren komen. En wanneer we dan de Judasbrief lezen, dan zegt eigenlijk de schrijver van de Judasbrief, Judas, ze zijn gekomen. Judas spreekt niet langer in toekomstige tijd, maar hij spreekt in het heden. Waar Petrus zegt, er zullen valse leraren komen, zegt Judas, ze zijn gearriveerd, ze zijn er. En ik geloof dat de Heilige Geest dat ook juist van belang heeft geacht om dat toe te voegen aan de Bijbel, zodat we niet denken dat dit iets is wat nog moet gaan gebeuren. Wij leven in een tijd als kerk, al 2000 jaar, dat er valse leraren zijn, dat er valse leer is en dat we ons daarvoor moeten beschermen. Vandaag de dag is dat relevanter dan ooit, maar als je de kerkgeschiedenis bestudeert, dan zie je dat er altijd valse leer is geweest vanaf de vroege gemeente en vanaf het schrijven van de brief Judas. Een valse leer die veel in de eerste gemeente strijd opleverde, was het gnosticisme. Een groepering die op zoek was naar verborgen kennis, meende door die verborgen kennis gered te kunnen worden. Een groep die zich daarmee ook afscheidde van alle materie als kwaad kenmerkte en alleen het geestelijke zag als iets wat waarde had. Maar daarmee ook een heel verkeerd godsbeeld onderwees en eigenlijk ging vermengen met het christendom op zo'n manier dat ware christenen en ware leraren zich moesten verdedigen tegen deze beweging. En we zien ook in het Nieuwe Testament in veel brieven dat daarop gereageerd wordt. Niet alleen het gnosticisme, maar rond de derde en vierde eeuw zien we dat er een leraar opstaat genaamd Arius, die een beweging eigenlijk ook aan de grondslag ligt van een beweging, het Arianisme, en die ontkent dat de Heer Jezus Christus als Zoon van God van eeuwigheid af al bestond. Arius onderwees dat op enig moment Jezus begonnen is te bestaan en daarmee ontkende hij ook de leer van de drie-eenheid. Rond dezelfde tijd was er een man genaamd Pelagius die onderwees dat de mens een eigen wil had en eigenlijk zoveel kracht nog had in die eigen wil, zonder dat de zondige natuur daar invloed op had, dat zonder de hulp van God een mens de juiste keuzes zou kunnen maken om God te volgen. En daarmee dus eigenlijk de genade van God verkleinde en minder van belang achtte. Nou, inmiddels is eigenlijk het ware christendom al lang wegbewogen van Pelagius, maar toch zie je dat er invloeden zijn nog van die leer. We weten allemaal dat in de 7e eeuw na Christus een valse profeet opstond, genaamd Mohammed, die hele verkeerde dingen heeft onderwezen over onze Heer Jezus Christus, dat hij niet de Zoon van God zou zijn, dat hij niet is gestorven aan het kruis en daarmee dus ook niet het volmaakte offer is voor onze zonden. Een valse profeet en een valse leer die vandaag de dag miljoenen mensen afhoudt van het ware evangelie van onze Heer Jezus Christus. We zien de ontwikkelingen in de kerkgeschiedenis van het Rooms-Katholicisme en de strijd met de reformatoren die uiteindelijk ook draaiden om hoe wordt een mens zalig, hoe wordt een mens gered. Waarbij ook in de Council of Trent, de kerkraad in Trent, bepaalde standpunten werden ingenomen door de Rooms-Katholieke kerk die ingaan tegen de Bijbelse leer van redding uit geloof alleen, door genade alleen en zonder werken. Als we verder kijken naar de kerkgeschiedenis, dan zien we op enig moment een valse profeet opstaan, genaamd Joseph Smith, de oprichter van het hedendaags mormonisme. En alle vreselijke afwijkingen in de leer die deze man heeft ingebracht. In Amerika is mormonisme een enorm grote beweging. En ze noemen zichzelf ook wel The Church of Latter-day Saints of Jesus Christ. Nou, ik kan je vertellen dat de Heer Jezus Christus niets te maken heeft met de leer die deze kerk uitdraagt. Het is een onbijbelse leer en uiteindelijk is het een leer van polytheïsme. Het ultieme doel is om zelf een god te worden. We kennen allemaal misschien wat beter de Jehovah's getuigen en de valse profeet die daaraan ten grondslag lag, Charles Taze Russell. Daarnaast de beweging van het zevende dag adventisme, waar ja, Ellen G. White eigenlijk een van de belangrijke oprichters was. Een vrouw die een bepaalde gave van profetie beweerde te hebben, maar tegelijkertijd wel daarmee ook een beweging heeft gestart die overmatige nadruk legt op het houden van de Sabbat en eigenlijk de rest van het christendom die niet de Sabbat houdt op zaterdag veroordeelt en zegt dat die het teken van het beest dragen als ze op zondag samenkomen om te aanbidden. Helemaal aan de andere extreme zien we ook invloeden van het liberalisme. Mensen zoals Marcus Borg, die allerlei bijbelse leer in twijfel trekt vanuit liberalistisch gedachtegoed. De Heer Jezus zou niet geboren zijn van een maag. Dat zijn allemaal dingen die we niet letterlijk zouden moeten nemen uit de Bijbel. We zien ook invloeden van het welvaartsevangelie in de kerk vandaag de dag. Ook een afwijking van het ware evangelie die eigenlijk leert dat als jij gered bent en gelooft in de Heer Jezus Christus, dat je dan ook gezegend zal worden in materieel opzicht, dat je gezond zal zijn en dat dat allemaal de wil van God is. Mensen zoals Benny Hinn of Creflo Dollar, die veel invloed hebben op het hedendaags christendom, maar verderfelijke afwijkingen hebben ingevoerd in de leer. Een secte die recent meer in beeld is gekomen is de secte in Zuid-Korea van Shin Kong-ji, waar Lee Man-hee oprichter van is. Een man die beweert als enige eigenlijk de sleutel te hebben om het boek Openbaring te begrijpen, maar een hele secte achter zich aan heeft getrokken van mensen die zich afscheiden van het ware christelijk geloof. Broeders en zusters, zoals je ziet, het zijn maar een paar voorbeelden, maar door de kerkgeschiedenis heen zijn er enorm veel valse leraren opgestaan die vandaag de dag nog steeds invloed hebben met hun valse leer. In de Roemeense kerk, waar ik ouderling mag zijn, is een heel relevante beweging die van het Oosters-Orthodoxe christendom. In Roemenië is dat een hele grote kerk, waar zo'n 80% van de bevolking onderdeel van uitmaakt. Maar ook die beweging is niet in balans. Als je de leer van het evangelie ernaast houdt, ligt een overmatige nadruk op het priesterschap. Daar waar de Bijbel leert dat alle gelovigen priesters zijn. Er ligt weinig nadruk op het zelf lezen van de Bijbel. Er wordt vooral nadruk gelegd op het houden van zinloze religieuze tradities en rituelen. Er worden heiligen en dode heiligen geëerd. Er is nauwelijks prediking over bekering en geloof in het evangelie. En veel mensen, als je ze vraagt wat het evangelie is, kunnen het je eenvoudigweg niet uitleggen. In de praktijk van veel Oosters-Orthodoxe gelovigen denken ze toch gered te worden door het trouw houden van bepaalde religieuze rituelen. En dat, broeders en zusters, is niet het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Dat gezegd hebbende, is deze brief van Judas enorm relevant voor de tijd waarin wij leven. En nu dat we deze inleiding hebben gehad, wil ik met jullie kijken naar die eerste twee versen, de aanhef van de brief. Daar staat: Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de geroepenen, in God de Vader geliefd en door of voor, je kan het beide vertalen, door of voor Jezus Christus bewaard, mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Allereerst is het belangrijk om te kijken naar wie heeft deze brief eigenlijk geschreven. En dan begint de brief met de naam Judas. En dan staat erachter een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus. En dat is wat we weten van de schrijver. Er zijn heel veel verschillende Judassen in het Nieuwe Testament. En we kunnen er vast allemaal een aantal noemen. Een van de apostelen van de Heer Jezus heette Judas, die uiteindelijk ook onze Heer heeft verraden. Maar er zijn meer Judassen in het Nieuwe Testament. Over welke Judas gaat dit precies? En als je daar wat dieper onderzoek naar doet, dan zie je eigenlijk dat het hoogstwaarschijnlijk gaat om een van de broers, een van de fysieke broers of halfbroers van onze Heer Jezus Christus. Een van de broers die Jozef, van de kinderen die Jozef en Maria heeft gekregen, ook na de geboorte van onze Heer Jezus Christus. En een aanwijzing daarvoor vinden we in Markus hoofdstuk 6 vers 3. Daar staat in Markus 6 vers 3 dat de mensen over de Heer Jezus zeiden: is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en van Judas en Simon? En zijn zijn zusters niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. Zie je dat de mensen die de Heer Jezus kenden in het vlees zeiden: is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, de broer van Jacobus en ook van Judas? Nou, hierzo gaat het om een Judas die kennelijk een broer is van Jacobus. En dan kun je afvragen van: ja, maar als het de broer is van Jezus, waarom verwijst hij dan niet naar zichzelf als een broer van Jezus en een broer van Jacobus? En ik geloof dat we, om dat te begrijpen, moeten kijken naar de ontwikkeling die de broers, de lichamelijke broers van onze Heer Jezus, hebben doorgemaakt. Zie je, als je kijkt in Johannes 6, 7 vers 5, dan zie je dat de broers van Jezus niet in hem geloofden in de tijd van zijn bediening op aarde. Er staat in Johannes 7 vers 5, want ook zijn broers geloofden niet in hem. Dus Jacobus en ook Judas, broers van onze Heer Jezus, geloofden niet in hem. Tegelijkertijd verandert daar iets in na de opstanding, na de dood en opstanding van onze Heer Jezus. Want er staat in Handelingen 1 vers 14 dat toen de discipelen van de Heer Jezus aan het wachten waren op de Heilige Geest en samen waren in gebed, dan staat daar: deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Dus de broers van de Heer Jezus waren tot geloof gekomen ergens na zijn bediening op aarde en voor dit moment in Handelingen 1 vers 14. Mogelijk is de Heer ook verschenen na zijn opstanding aan zijn broer Judas. Dat weten we niet zeker. Maar één ding is zeker, en dat is dat Judas, de broer van de Heer Jezus, geloofde niet in hem, maar na de opstanding geloofde die wel in hem. En ik denk dat we de Heer daar ook dankbaar om mogen zijn. Dat de Heer op krachtige wijze werkt, bijvoorbeeld in het leven van Judas, maar zo kan die ook werken in onze levens. Dat zelfs als we niet in hem geloven, dat God een werk kan doen van openbaring, waardoor we tot geloof komen. En kennelijk is zoiets gebeurd in het leven van Judas, de halfbroer van Jezus. Ik zeg halfbroer, omdat de vader van onze Heer Jezus was niet Jozef, maar was natuurlijk God de Vader. Maar de moeder van onze Heer Jezus was Maria. De vader van Judas was waarschijnlijk Jozef en zijn moeder Maria. Dus dat over de schrijver van deze brief. Iemand in wiens leven de Heer een wonder heeft gedaan van wedergeboorte. En dan vervolgens de vraag: aan wie is deze brief geschreven? Er staat: aan de geroepenen, in God de Vader geliefd en voor Jezus Christus bewaard. En dit is belangrijk om te zien. De brief is niet geadresseerd aan één gemeente specifiek. De brief is geadresseerd aan de geroepenen. Oftewel in het Grieks tois kletois, de geroepenen. En de term geroepenen komt in veel nieuwtestamentische schriftgedeelten terug. Weet je, de roeping waar het hier over gaat is niet zomaar een algemene roeping van het evangelie die over heel de wereld gaat. Het gaat hier om een specifieke groep mensen die door de krachtige roeping van God opnieuw geboren is. Paulus spreekt ook over die roeping in Romeinen hoofdstuk 8 vers 30. Als we lezen in Romeinen hoofdstuk 8 vers 30, dan staat daar: en hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Zie je, het gaat hier om een groep mensen in wiens leven God werkt op zo'n manier dat ze bestemd zijn tot rechtvaardiging, tot verheerlijking en tot een roeping die hen geestelijk leven geeft. Ik ga niet al te diep in op de leer van uitverkiezing nu en de discussies die daarover kunnen plaatsvinden, maar wanneer Judas schrijft aan de geroepenen, dan voegt hij eraan toe: dit zijn de mensen die in God de Vader geliefd zijn en die voor Jezus Christus bewaard worden. Dit zijn mensen die niet zomaar afvallen, dit zijn mensen die bewaard worden, niet voor zichzelf, maar voor Jezus Christus. Het zijn de mensen die God de Vader als bruid geeft aan zijn Zoon. En de Heer Jezus, wanneer hij spreekt over die roeping en over de geroepenen, dan zegt hij in Johannes 10, vers 27, mijn schapen horen mijn stem. Let goed op, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan alle en niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Zie je, deze geroepenen, deze mensen die de stem van de Heer Jezus hebben gehoord, zijn mensen die door het horen van die stem tot leven zijn gekomen, tot geestelijk leven zijn gekomen, zoals Lazarus in het graf lag en de Heer Jezus vervolgens riep tot Lazarus in het graf. En het was die stem van de Heer Jezus die de kracht in zich had om vervolgens Lazarus ook op te wekken uit de dood. Dat is de krachtige roeping van God. En dat is de groep die hier beschreven wordt door Judas. En waarom is dat nou zo belangrijk? Het is belangrijk omdat Judas zijn hele brief gaat over valse leer. En de bedreiging van valse leer is natuurlijk dat de valse leer christenen zou kunnen misleiden, waardoor ze afvallen van het ware evangelie en daarmee hun verlossing verliezen. En wat Judas eigenlijk zegt aan het begin en ook aan het einde van de brief is een geruststelling. Hij zegt: de Heer Jezus zal je bewaren. Hij zal je beschermen. Hij zal je vasthouden. Hij zal niet toelaten dat je zomaar zou vallen. Desondanks is het belangrijk dat de Heer deze brief en deze waarschuwingen gebruikt om jou te bewaren voor valse leer en voor misleiding. Vervolgens gaat hij door in vers 2 met een zegenwens. Hij zegt: mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Het gaat daar over barmhartigheid, Elios. Het gaat over vrede, Eirene. Het gaat over liefde, agape, die vermeerderd wordt. En dat is iets wat we mogen ontvangen van de Heer. Dat de Heer ernaar verlangt dat wij groeien en dat wij meer en meer mogen ervaren van de vrede en de liefde van de Heer Jezus in ons hart, naarmate we groeien in ons geestelijk leven. Al die dingen gezegd hebbende, begint eigenlijk nu de oorlog in de brief. Dit was een geruststellend voorwoord, waarbij Judas zegt: ondanks het thema wat ik nu ga aansnijden, is het goed om te beseffen dat je mag rusten in de Heer Jezus. Je mag weten dat hij je vasthoudt. Maar wanneer die nu verder gaat in de brief, begint het oorlog te worden. We komen nu in versen 3 en 4 en daar staat geschreven: geliefde, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid of redding, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En die de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Zie je, deze twee versen, vers 3 en 4, laten zien wat het onderwerp is van de brief. En wat hier duidelijk wordt, is dat Judas oorspronkelijk niet van plan was om te schrijven over valse leer, of te schrijven over de bedreiging voor het evangelie die uitgaat van valse leer. Hij wilde eigenlijk een brief schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid of redding. Dus wat hij wilde schrijven waarschijnlijk is een brief over het evangelie. Een brief waarin hij uitlegt wat de boodschap is van het evangelie. En als Judas had gedaan wat hij oorspronkelijk had voorgenomen, dan hadden we misschien nog een brief zoals Romeinen, waarin het evangelie stap voor stap duidelijk wordt uitgelegd. Of een brief zoals Efeze, specifiek hoofdstuk 1 tot 3, waarin Paulus stap voor stap ook uitlegt wat de zegeningen zijn die we hebben ontvangen in het evangelie van onze Heer Jezus Christus. En Judas wilde waarschijnlijk iets vergelijkbaars doen. En terwijl hij dat wilde doen, ervoer hij van de Heilige Geest een last om ergens anders over te schrijven. Ik kan alleen maar speculeren waarom dat zo was, maar waarschijnlijk was het niet nodig geweest om nog een brief te hebben met een uiteenzetting van het evangelie. We hebben immers in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, al de Romeinenbrief. En de Romeinenbrief is enorm duidelijk als het gaat om wat het evangelie is. Hetzelfde geldt voor Efeze. Maar de Heilige Geest verlangde ernaar, wilde dat Judas een brief zou schrijven om een waarschuwing naar de heiligen uit te zenden, dat evangelie wat ze al ontvangen hadden, dat ook aangevochten zou gaan worden. En dat ze zich daar bewust van moesten zijn en dat ze moesten strijden en dat wij moeten strijden voor het evangelie, voor het geloof wat is overgeleverd. Dat is in één zin het onderwerp van deze brief. Strijd voor het geloof dat eenmaal aan de heilige is overgeleverd. Broeder en zuster, het gaat hier niet om uw geloof. Het gaat niet om jouw geloof. Het gaat niet om je persoonlijk geloof. Het gaat niet om de hoeveelheid geloof die jij hebt. Het gaat hier over het geloof. Over het geloof wat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Dat geloof heeft betrekking op de boodschap van het evangelie. Onze Heer Jezus Christus heeft ons het evangelie nagelaten. Hij is voor ons gestorven aan het kruis. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is ten hemel gevaren, heeft de Heilige Geest uitgestort. Hij heeft door middel van zijn apostelen en nieuwtestamentische profeten het Nieuwe Testament achtergelaten voor ons. En wij hebben dat ontvangen. Eenmaal voor altijd. Er is geen nieuw evangelie nodig. We hebben niet nieuwe leer nodig of nieuwe doctrine. Er is eenmaal voor altijd een geloof overgeleverd. En dat is het geloof in het evangelie van onze Heer Jezus Christus. En wat Judas zegt is dat juist dat evangelie onder druk staat doordat er mensen zijn die het evangelie veranderen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. Weet je, er is nu veel te doen over het coronavirus en juist in zo'n tijd zie je hoe belangrijk het is dat mensen een immuunsysteem hebben. Dat zelfs als er zo'n virus binnenkomt in je lichaam, dat je een immuunsysteem hebt wat zo'n virus kan wegstrijden, wat ervoor zorgt dat virus sterft en niet de ruimte krijgt om ziekte te veroorzaken in je lichaam. Als er een probleem is met je immuunsysteem, zoals bijvoorbeeld bij mensen die AIDS hebben, AIDS staat voor Acquired Immunodeficiency Syndrome, Acquired Immunodeficiency Syndrome, en dat wil zeggen mensen die AIDS hebben, die hebben een immuunsysteem wat niet goed werkt en die gaan meestal ook niet dood aan AIDS op zichzelf, maar ze gaan dood aan allerlei infecties die ze door hun AIDS-ziekte niet kunnen bestrijden. Ze hebben geen afweersysteem. En dus sterven ze aan dingen waar een ander helemaal geen last van zou hebben. Dit is precies waarom het belangrijk is dat wij als christenen luisteren naar wat hier staat. Ons wordt opgedragen te strijden voor het geloof, voor het evangelie wat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. En broeders en zusters, het is moeilijk vandaag de dag om strijders te vinden. We willen het liefst als christenen met iedereen vrede hebben, met iedereen het eens kunnen zijn. En ja, we gaan het liefst de confrontatie uit de weg. Maar dat is precies het tegenovergestelde van wat hier staat. Wij moeten, als het gaat om de waarheid, moeten wij volkomen toegewijd zijn om te strijden voor het evangelie. Het is geen populaire boodschap om te strijden, maar het is desondanks een gebod van onze Heer Jezus Christus aan zijn gemeente. Het gaat dus niet om het gaat niet om jouw geloof, het gaat om het geloof, het gaat om het evangelie. En als we het hebben over het evangelie, wat is nou eigenlijk precies het Bijbelse evangelie? Als je kijkt in 1 Korinther 15, vers 1 tot 11, daar zie je eigenlijk wat de belangrijke elementen zijn in het evangelie wat Paulus predikte. Daar staat geschreven in 1 Korinther 15 vanaf vers 1. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij u dat te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden. Dat is belangrijk. Christus is gestorven voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, dat hij begraven is, dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12, daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen zijn ook ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborene. Dus hier zit ook iets in van wedergeboorte. Ik immers ben de minste van de apostelen, ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden omdat ik de gemeente van God vervolgd heb, maar door de genade van God ben ik wat ik ben. Zie je, in het evangelie van Paulus zit ook het element dat de genade van God mensen verandert. Dat de genade van God leidt tot wedergeboorte. Dat de genade van God vervolgens werkt. En dan zegt Paulus, zijn genade is voor mij niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Zie je, het evangelie van het Nieuwe Testament is vrij duidelijk. Wij zijn alle zondaren. We hebben het verdiend om te sterven onder het oordeel van een heilig God. Maar God, de Vader, heeft zijn Zoon Jezus Christus gezonden. Hij is vlees geworden, hij is mens geworden, hij heeft onder ons gewoond, een volmaakt rechtvaardig leven. En hij is als onschuldige, als heilig lam, gestorven aan het kruis voor de zonden van zondaren, zoals wij. Niet alleen is hij gestorven, maar hij is opgestaan op de derde dag. En daarmee laat hij ook zien dat wij gerechtvaardigd zijn, dat het offer geaccepteerd is voor onze zonden en dat wij ook zullen opstaan met hem, een eeuwig leven hebben ontvangen in Christus. Vervolgens is de Heer naar de Vader teruggekeerd, heeft de Heilige Geest uitgezonden die wij als gelovigen mogen ontvangen, waardoor de genade van God ook werkzaam is in ons en ons leven verandert. Wij worden geleidelijk aan steeds meer door de Heilige Geest, door de genade van God, getransformeerd naar het beeld van Christus. En dat betekent levensheiliging en dat betekent dat je vrucht draagt. Als ook maar één van de elementen van dit evangelie weggenomen wordt, dan heb je geen waar evangelie meer. Als Jezus Christus niet de Zoon van God is, dan heb je geen waar evangelie meer. Als Jezus Christus een goede profeet was, maar niet gestorven is voor onze zonden, dan heb je geen evangelie meer. Als Jezus is gestorven, maar niet is opgestaan, dan heb je geen evangelie meer. Als de Heilige Geest niet werkzaam is en woont in de levens van gelovigen, dan heb je geen evangelie meer. Zie je, soms kunnen we hier zo los mee omgaan en omarmen we zo makkelijk afwijkingen in de leer. Maar weet je, als je kijkt naar rattengif, dan is rattengif 99% goed voedsel voor een rat en slechts 1% gif. Desondanks zie je dat een rat natuurlijk, als die rattengif eet, sterft. En ik denk dat we moeten beseffen dat het met het evangelie hetzelfde is. Als we ook maar een klein element uit het evangelie veranderen, veranderen we daarmee de hele boodschap. En daar moeten we natuurlijk niet aan beginnen. De duivel probeert vanaf het begin Gods woord in twijfel te trekken. Heeft God echt gezegd? En ons antwoord mag zijn, als het gaat om het evangelie, ja, God heeft echt gezegd. En wij hebben geen recht om het evangelie te veranderen. Maar de mensen waarvoor Judas waarschuwt, die veranderen het evangelie en veranderen dat in een boodschap van losbandigheid. Waarschijnlijk betekent dat dat specifiek de valse leraren waarvoor Judas waarschuwde, mensen waren die een leefstijl propageerden die niet uit God was. En dat zullen we ook zien in de rest van de brief. Er zijn een aantal aanwijzingen. Maar wat belangrijk is, is dat de brief Judas eigenlijk niet laat zien wat nou specifiek de leer was waartegen de apostel, of niet de apostel, maar de schrijver Judas zich verzette. Daarmee gezegd hebben dat dat waarschijnlijk ook niet het meest belangrijk is. Het gaat niet om precies welke valse leer er is. Zoals ik jullie eerder liet zien, er zijn duizenden vormen van valse evangelieën en valse leer. En de Heilige Geest heeft ons niet gewaarschuwd voor al die specifieke afwijkingen in de leer. Maar wat Judas doet in zijn brief is, hij laat in de brief zien wat gemeenschappelijke elementen zijn die valse leraren vaak hebben. En daar komen we in deel 2 van de boodschap ook verder op. Als we kijken naar vers 5 tot 7, en daarna sluiten we deze boodschap af. Dat stuk noem ik de herinnering. Het is zo dat in die verse Judas laat zien waarom deze boodschap zo belangrijk is. Waarom is het nou zo belangrijk dat dit onderwerp wordt besproken? Vers 5. Maar ik wil u eraan herinneren, u weet dit eens en voorgoed, dat de Heere, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden te gronde heeft gericht. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Vers 7. Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Zie je, in vers 5 tot 7 noemt Judas drie groepen mensen. En die drie groepen zijn in vers 5 het volk Israël, in vers 6 de engelen en in vers 7 Sodom en Gomorra, of met andere woorden, de heidenen. Drie groepen, het volk Israël, engelen, heidenen. Verschillende groepen die alle drie laten zien dat God oordeelt. Dat hij oordeelt over ook mensen, ook engelen, die op enig moment bij hem leken te horen, maar vervolgens met hun leven laten zien dat ze niet bij hem horen. Het zijn drie voorbeelden van het oordeel van God. En als je wat meer inzoomt, dan zie je dat er een element bij zit nog, wat ze ook gemeenschappelijk lijken te hebben. Als het namelijk gaat om de engelen, dan is de specifieke zonde waar het hier over gaat waarschijnlijk seksuele begeerte of seksuele onreinheid. Begeerten die onnatuurlijk zijn, die niet door God verordineerd zijn. En dat zien we natuurlijk ook bij Sodom en Gomorra, dat hun zonde te maken heeft met seksuele begeerten, met onreinheid, met onnatuurlijke begeerten. Maar we beginnen in vers 5 met Israël. Waar hier naar verwezen wordt, het is niet helemaal duidelijk welke gebeurtenis precies, maar het volk Israël is door God gered uit Egypte. En vervolgens komt er een moment dat ze te kennen geven, en dat vele Israëlieten te kennen geven, dat ze niet geloven in God. Mogelijk gaat het over gebeurtenissen uit Exodus 32 of Numeri hoofdstuk 14. In Numeri hoofdstuk 14 hebben de Israëlieten niet het geloof om het beloofde land in te gaan. In Exodus 32, dat is dat moment dat Mozes terugkomt van de berg Horeb, nadat hij de wet heeft ontvangen en vervolgens ziet dat het volk afgoderij bedrijft met het gouden kalf. Waarschijnlijk gaat het over die gebeurtenis uit Exodus 32. En specifiek als je dat leest, dan zie je in Exodus 32 dat er staat dat het volk aanbad het gouden kalf en ze stonden op om te eten en te drinken en te feesten. En dat woord feesten of spelen, dat heeft ook een seksuele connotatie. In heel veel afgodendienst was het zo dat afgoden aanbeden werden, waarbij ook bepaalde seksuele immorele handelingen werden verricht. En veel commentatoren op het boek Exodus beschrijven dat het waarschijnlijk ook daarover ging. Maar of dat nu zo is of niet, Paulus zegt ook in 1 Korinthe hoofdstuk 10, met betrekking tot het volk Israël in de woestijn, Vers 1, ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen alle onder de wolk waren en alle door de zee zijn gegaan en dat alle in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee en alle hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben en alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Ze dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde en die rots was Christus. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn neergeveld in de woestijn. En dan springen we naar vers 12. Daar zegt Paulus, daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Zie je, Israël was een verdeeld gezelschap. En dat is het punt hier. Het punt is dat Judas zegt, ook in de gemeente van Jezus Christus zijn er mensen die belijden erbij te horen, die belijden christen te zijn, die Jezus Heer noemen en tegelijkertijd afvallen en blijk geven van het feit dat ze niet geloofden in het evangelie. En dat kan zijn doordat ze een andere leer gaan prediken. Het kan ook zijn doordat ze afwijking in hun leefstijl laten zien. Bijvoorbeeld seksuele immoraliteit. Maar hoe dan ook is de waarschuwing duidelijk. In vers 6 gaat het dan vervolgens over engelen. En over de apostasie, ofwel de afval van engelen. Het gaat hier over engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar die hun woonplaats verlaten. Het zijn engelen die afvallen. En waar hier specifiek naar wordt verwezen is de gebeurtenis in Genesis hoofdstuk 6. Daar staat geschreven dat het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen, dat zij mooi waren en zij namen zich vrouwen uit alle die zij uitgekozen hadden. Dit is eigenlijk het begin van het oordeel wat komt in de tijd van Noach, de zondvloed. Maar wat je ziet is dat kennelijk engelen vanuit rebellie en vanuit begeerten die niet van God waren, onnatuurlijke begeerten, waarbij engelen begeerden de dochters van mensen, dat ze daarvan uitgevallen zijn. En dit is iets wat je veel ziet in valse leraren, dat er op enig moment in hun leven blijk is van seksuele immoraliteit en dat dat gedrag vervolgens rechtgepraat wordt. En daar moeten we voor oppassen. Zie je, deze engelen zijn gevallen ook vanuit onreine begeerten. En we leven vandaag de dag in een tijd dat er misschien wel meer dan ooit seksuele immoraliteit mogelijk is. Je hoeft maar twee websites aan te klikken en voor je het weet heb je te maken met vormen van seksuele immoraliteit waar mensen 1000 jaar geleden niet van hadden durven dromen dat het zo makkelijk beschikbaar zou zijn. En dat is iets wat de boze vandaag de dag enorm gebruikt om mensen af te laten vallen van het christelijk geloof. Begeerten worden opgewekt die onnatuurlijk zijn. En vervolgens de mensen die niet daadwerkelijk wedergeboren zijn, die niet de genadekracht van God in zich hebben werken, vallen en worden meegetrokken in die seksuele immoraliteit. En geven daarmee blijk van het feit dat ze nooit van Christus waren. Dat zijn de engelen. Vervolgens wordt genoemd Sodom en Gomorra en we weten allemaal, denk ik, van Sodom en Gomorra af, dat God zelf met twee engelen eigenlijk naar die steden ging, dat er twee engelen kwamen en dat vervolgens de mannen van Sodom en Gomorra seksuele immoraliteit wilden bedrijven met die engelen. En daar zit ook meteen het onnatuurlijke in, dat deze mensen verlangden naar deze engelen. En tegelijkertijd wordt er mogelijk ook verwezen natuurlijk naar de zonde van praktiserende homoseksualiteit. Dat gezegd hebbend gaat het niet alleen maar daarover. Het gaat in feite in de Bijbel, als het gaat om seksuele immoraliteit, over elke vorm van seksualiteit buiten het huwelijk om tussen een man en een vrouw. Maar Sodom en Gomorra volgden onnatuurlijke begeerten en werden geoordeeld. En doordat ze onnatuurlijke begeerten volgden en ander vlees staat hier achterna gegaan zijn, werden ze geoordeeld door God. Zie je, opnieuw komt dat element weer van seksuele immoraliteit terug. En dat is een thema wat terugkeert in het Nieuwe Testament, dat die zonde zodanig op de loer ligt dat het vaak een eerste openbaring kan zijn van het feit dat iemand afvalt van het geloof. of dat iemand een valse leraar is. Daar zullen we het ook in het volgende deel van deze boodschap nog verder over hebben, want dat element komt meerdere keren terug in de brief van Judas. Pas op dat je je niet onttrekt aan het gezag van God om je eigen begeerte te volgen. Want wat er vaak gebeurt, is dat mensen die dat doen, zich niet onderwerpen aan de heerschappij van Christus, maar vervolgens het evangelie aanpassen om ruimte te maken voor hun zonde. Ze zeggen dingen als, ja, de Heer is toch voor mij gestorven, hij houdt toch voor mij, van mij, en hij zal mij ook vergeven. En nou is het zeker zo dat de Heer vergevingsgezind is, maar als we willens en wetens doorgaan met zondigen, dan mogen we een waarschuwing ontvangen door middel van de brief Judas. Ik denk dat voor nu dat we daarmee een goede inleiding hebben om volgende keer verder te gaan. Volgende keer zullen we verder kijken naar wat de specifieke kenmerken zijn van de valse leraren waarvoor Judas ons waarschuwt. Maar ik wil jullie bemoedigen, broeders en zusters, we zijn zo bezig met het coronavirus, maar laten we ook ons beseffen dat het echte gevaar is het gevaar van valse leer, is het gevaar van virussen, van doctrine die onze wandel met de Heer Jezus Christus bedreigen. Amen. Laten we samen bidden. Vader, wil u danken voor deze kostbare brief die we mogen lezen in het Nieuwe Testament. Heer, we willen u danken dat u deze woorden aan ons hebt gegeven om ons te beschermen voor valse leer. En we willen u ook bidden, Heer, help ons om te strijden voor het evangelie wat ons is overgeleverd voor eens en voor altijd. Ik wil u bidden voor mijn broeders en zusters en ook voor mezelf. Heer, help ons om een helder evangelie te prediken. Heer, help ons om ons te blijven verheugen, Heer, in die boodschap, in die rots, in dat fundament, dat u, Heer Jezus, voor onze zonden bent gestorven, dat u bent opgestaan, dat u ook uw Heilige Geest hebt gegeven aan ons, en dat u ons in ons dagelijks leven ook genade geeft om de zonde te overwinnen en een heilig leven te leven. Heere, wilt u alstublieft zo bij ons zijn. Ik bid u bijzonder voor de jongeren ook, Heere, waar zo vaak zo'n enorme verleiding is tot seksuele onreinheid. Heer, ik wil u bidden, wilt u hen beschermen, wilt u hen leren om te wandelen in de kracht van uw genade, zodat ze een overwinningsleven mogen leven over de kracht van zonde. Dit bid ik u in Jezus' naam. Amen. Heel veel zegen, broeders en zusters, en wijsheid in het delen van de boodschap van het evangelie, juist in deze tijd waarin er zoveel mensen in onzekerheid zitten, laten wij van de gelegenheid gebruik maken om de boodschap van het evangelie met deze wereld te delen, zoals wij ook opdracht hebben gekregen te doen. Amen.